Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn en velen er ook weer zijn. We willen ook vanavond de lofzang gaande houden. De vogels doen dat al de hele dag naast de kerk, zoals we vanmorgen al konden horen. En wij stemmen ermee in. En dan kan zelfs de stilte spreken. Laten we de toon zetten met Psalm 65, vers 1. In de stilte maken we ruimte voor de ontmoeting met God en elkaar. Onze hulp. In de naam van de Heere die hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En we mogen groeten met genade, barmhartigheid, vrede voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Vanavond allereerst voortzetting en dankzegging Heilige Avondmaal. En daartoe lees ik een gedeelte uit het avondmaalsformulier wat in de katern staat op bladzijde 36. Mocht u dat nog in een liedboek ooit hebben meegenomen, en het nieuwe liedboek zal het wel niet meer zitten, maar dan moet u mij geloven op mijn woord. Onze Heiland, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God tegen onze zonden gedragen. Hij werd in de hof gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Aan het kruishout heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij, door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond der genade en de verzoening ten volle vervuld toen hij zei, het is volbracht. Zo verzekert ons het avondmaal dat deze volkomen offerande van onze Heer Jezus Christus aan het kruis de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft, die ons in onze dood het leven, in onze schuld de gerechtigheid, en in onze onreinheid de heiligheid, en in onze ellende de heerlijkheid deelachtig maakt. Laten wij ons dan verootmoedigen voor God en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u, wil door uw Heilige Geest, door de viering van het avondmaal in onze harten bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met waarachtig vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat onze verslagen harten met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat gij onze genadige Vader zijt, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgt als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons uw genade, opdat wij niet in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En leer ons in alle nood van deze wereld met verlangen hem verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en in uw koninkrijk met ons het avondmaal van de bruiloft van het lam zal vieren. Dit alles bidden wij uw genadige Vader, in de naam van hem die overgeleverd is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging en die naar zijn belofte voor ons bij u altijd bidt. Amen. We zingen Psalm 65, vers 2. En onder het naspel is een ieder van harte uitgenodigd aan tafel plaats te nemen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Ontvangt, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden en tot vernieuwing van ons leven. De beker der dankzegging, waar wij de dankzegging over uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Ontvangt, drinkt alle naar uit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten, tot een volkomen verzoening van al onze zonden en tot vernieuwing van ons leven. En laten we dan nu de Heer ons naar lichaam en ziel aan zijn tafel gevoed heeft, zijn naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Zingen wij Psalm 65, vers 3. Vanavond naast dankzegging en voortzetting Heilige Avondmaal ook een leerdienst over artikel 7 van onze geloofsbelijdenis. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Wat kunnen wij daarover zeggen? Als je dan kijkt op internet, kom je bij oordeel heel gauw bij de link hel en verdoemenis. En als je die aanklikt op Google, een dominee probeert met zijn tijd mee te gaan, dan valt op dat je bij hel en verdoemenis uitkomt in bodegraven. Eerste hit. En wat is het daar namelijk? Het wordt gebrouwen in de molen. Een bier met hoge gisting, 10% alcohol. Dat is dus de eerste hit op hel en verdoemenis. En het is niet zo vreemd dat dat dus in deze streek een plaats vindt. En bij dit zware onderwerp wil ik toch ook even dus eerst luchtig beginnen. Want ik heb het wel eens hier verteld dat toen ik een keer opliep met een emeritus godsdienstpsycholoog van katholieke huizen. En die vroeg wat ik deed en vertelde dat ik predikant was. Waar ben je predikant in Waarder? Dat hij gelijk verschrikt reageerde met: in dat angstland. En dat was niet leuk om te horen, maar ik begreep precies wat hij bedoelde. Waar mensen bang gemaakt zijn, ook met het oordeel. En hij mij ook op het hart drukte om met mensen altijd in gesprek te gaan op de waarde van het geloof, wat zij aan goeds daarvan in hun leven hebben ervaren. Ook als het moet, als een tegenhanger tegenover hel en verdoemenis. En ook hier de afgelopen kleine 10 jaar dat ik in jullie midden mag zijn, heb ik nogal wat mensen uitgeleiden mogen doen, ook van buiten de kerk, die soms tot een ander kerkgenootschap hier behoorden. En de reden dat ik dan de uitvaart moest doen, was soms heel concreet dat men geen helverdoemenis wilde op de uitvaart. Niet als je laatste je liefste wegbrengt. Dan wil je daar niet van horen. En toch heeft dat oordeel in de klassieke katholieke liturgie, ook in de Rooms-katholieke liturgie, bij een uitvaart zijn geschiedenis. We gaan daarnaar vanavond op zoek. En voordat we dat doen, bidden we eerst om de geesten te kunnen onderscheiden. En we doen dat met een gebed uit Psalm 119, vers 28. Vanavond een aantal korte lezingen waarin verschillende aspecten van dat oordeel naar voren komen. Psalm 9 allereerst. Psalm 9, vers 9. Waarin het gaat over de rechterstoel van de Heer, die zetelt voor eeuwig. En dan staat er: Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Alle volken berecht Hij eerlijk. Vervolgens het Nieuw Testament, Matteüs 7. Woorden uit deel van de bergrede van Jezus. Matteüs 7, vers 1 en 2. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Vervolgens evangelie naar Johannes, Johannes 12. Vers 47 en 48. Daar zegt Jezus: Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft alle rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ten slotte van dezelfde Johannes lezen we in boek Openbaring. Openbaring, Johannes 12, vers 12 en 13. Daar staat, ik lees vanaf vers 10, Openbaring 12. Dan zal ik een luide stem in de hemel horen zeggen: Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en alle die daar wonen. Maar wee aarde en zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Dan tenslotte uit Heidelbergse Catechismus, zondag 19. De uitleg bij het artikel uit de geloofsbelijdenis over die zal komen om te oordelen. Daar staat in vraag 52 het volgende: Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan is het antwoord: In alle droefheid en vervolging verwacht ik met een opgeheven hoofd hem als rechter uit de hemel, die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft, en die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Tot zover de lezingen. Zingen wij Psalm 105, vers 2 en 3.
Thank you.
Stel voor als ons lied na de verkondiging uit de Evangelische Liedbundel 406, 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik wil jullie allereerst een heel mooi verhaal vertellen. De beroemde Franse componist Gabriel Fauré schreef een eeuw geleden een requiem. Dat is een klassieke katholieke uitvaartmis. En wat mij betreft, naar mijn bescheiden oordeel, de mooiste op aarde. Ik denk altijd als ik die muziek hoor, in het hemel kan het toch bijna niet mooier zijn, niet waar, Dirk? Die muziek, die klanken. En in zo'n Rooms-Katholieke uitvaartmis, zo'n requiem, staan vaste onderdelen als het Kyrie, Heer, ontferm u. En aan het eind, Libera Mei, bevrijd me van het oordeel. En beroemd is ook het In Paradisum. Mogen de engelen u geleiden naar het hemelse Jeruzalem. Daar schaart zich een gestalte van engelen om u heen. En daar zult u met Lazarus op Abrahams schoot rusten in vrede. Die muziek als uitgeleide. Mooier kan het niet op aarde, is mijn vaste overtuiging. Toen Gabriel Fauré dit requiem schreef en opdroeg aan zijn ouders, bij hen moest het gezongen worden, ontbrak er één onderdeel. Het dies irae, dag van toren. Dat is het lied tijdens zo'n katholieke uitvaartmis over het oordeel. En in het Latijn klinkt het prachtig. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla. Maar als je het in het Nederlands vertaalt, klinkt het zo. Dag der toren, o die dag, zal de wereld in as vergaan, zoals voorzegd door David. Welke angst zal er zijn wanneer de rechter zal komen om alles streng te oordelen. De bezuin een zonderling geschal verspreidend over de graven van alle landstreken zal allen voor de troon ontbieden. Dood en leven zullen verstommen wanneer de schepping zal herrijzen om zijn rechter rekenschap te geven. Het boek met aantekeningen zal worden aangebracht waarin alles staat opgetekend waarop de wereld zal geoordeeld worden. Als dan de rechter zetelen zal, zal al wat verborgen is verschijnen. Niets zal ongebroken blijven. Wat zal ik, ellendige, dan te zeggen hebben? Welke pleiter zal ik vragen, als zelfs de rechtvaardige nauwelijks zeker is? Vorst met geduchte majesteit, die genade geeld wie verdient geheeld te worden. Red ook mij, bron van genade. Gedenk, lieve Jezus, dat ik de reden van uw komst ben. Laat mij die dag dan niet verloren gaan. Op zoek naar mij zijt gij vermoeid gaan zitten. Hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het kruis. Laat zulk lijden niet vergeefs zijn, rechtvaardige rechter der wraken. Schenk mij de gave der vergiffenis, nog voor de dag der rekenschap. Ik zucht als de zondaar die ik ben. Van de schuld kleurt mijn aangezicht rood. God, wees deze smekeling genadig. Gij die Maria van schuld hebt bevrijd, die de rover hebt verhoord, hebt ook mij hoop gegeven. Mijn gebeden zijn niet waardig. Maar gij die goed zijt, wees mild en maak dat ik niet verteerd word door het eeuwig vuur. Bereid mij een plaats tussen uw schapen, zonder mij af van de bokken en laat mij staan aan uw rechterzijde. Wanneer de vervloekten zijn verslagen en aan de verterende vlammen prijsgegeven, roep mij dan onder de gezegenen. Ik bid u, deemoedig en neergeknield, en mijn hart bijna tot as gekrompen. Draag zorg voor mij in mijn laatste uur, die tranenrijke dag, waarop uit zijn as verrijzen zal de zondige mens om geoordeeld te worden. Ontzie dan deze mens, mijn God. Heer Jezus lief, schenk hen de rust. Amen. Dat liet Gabriel Fauré ontbreken uit het requiem. En dat had geen andere reden dan dat hij eigenlijk zijn lieve ouders wilde bewaren voor het oordeel van God. Ja, en dan staat het er en wat kunnen wij daarmee? Weet u dat het ook in het liedboek staat? U vindt het in een hedendaagse berijming op 775. En als u die tekst nog paraat hebt die ik u voorlas, ziet u dat het liedboek minder woorden nodig heeft. In de tekst van de docent van Monique Schumann, geboren getogen in Lopik. Die heeft een ander Dies Irae geschreven. En daar staat het zo. Dag der dagen, als de tijden zich tot heil zullen verwijden, voor wie bovenmate lijden. Dag van eindeloos erbarmen en gerechtigheid aan armen die aan recht zich zullen warmen. Dag van glorie voor verdrukten en verheffing van wie bukten, alle aan het stof ontrukten. Dag van vinden van diegene die door grof geweld verdwenen, om wie mensen nu nog wenen. Dag van brood en herverdelen, voedsel voor ontelbaar velen, diepe wonden zullen helen. Dag van zon en dag van vrede, alle droefheid is verleden in een onaantastbaarheden. Dag van vreugde en verbazen, om het zien van wat wij lazen, er was licht, het licht van Pasen. De dag der torens, maar wat klinkt dat anders? En ook dat is een product van onze tijd. Je zou kunnen zeggen, heel populair gezegd, een soort light versie van het Dies Irae. Dag van de toren. Maar ik hoorde het hem als docent nog zeggen. Wees blij met die dag van het oordeel. Zou het er niet zijn, dan had de beul voor eeuwig een voorsprong. We zullen rekenschap moeten afleggen. En ik denk weer even aan gisteren, toen wij met een hele groep 16 stonden daar bij Amos. Amos, beeld gemaakt door de priester beeldhouwer Omer Gilliet op de kust van Zuid-Beveland. Je kijkt naar de Schelde, die vervuilde rivier. En je kijkt naar een riviermonding die is dichtgestort met vervuilde grond. In de tijd dat weinig mensen daarna omkeken, heeft Omer Gilliet daar de profeet Amos, een fruitteler en schapenfokker, en die past daar dus wel in Beverland, neergezet. Die wijst met een priemende vinger naar de vervuilde grond en vervolgens met die boom ook wijst naar God. Denk erom dat je rekenschap zult afleggen tegenover de eeuwige. Een profetisch beeld in de profetische traditie van Amos. Allemaal beelden die we tot ons krijgen. Maar wat kunnen wij ermee? En in de light versie in het liedboek hebben we gelijk al, denk ik, de spijker op zijn kop. We hebben het er moeilijk mee. Maatschappelijk, met gezag sowieso. En dat zie je in acties als politie als je beste vriend. Dan zie je eigenlijk in terug dat we moeite hebben met gezag boven ons. Die politie boven ons komt opeens naast ons te staan. We hebben moeite met God als rechter. Want hij is toch ook onze vader. Hij is toch je beste vriend. Die kracht diep in je. We hebben moeite met ongelijkwaardigheid. En we hebben moeite met het oordeel. In de klassieke orthodoxe uitvaarddienst, zowel van katholieke als protestantse huizen, hebben we het daar moeilijk mee. En dan zeggen we ook, en ik denk terecht, zijn er niet al veel te veel mensen bang gemaakt voor dat oordeel? Is geloven dan niet beteugelen van de angst? Is het oordeel niet een juk dat we elkaar in Gods naam opleggen? En daarmee elkaar met alle vrome bedoelingen proberen onder de duim te houden. En geen grotere macht dan het op God toe te schrijven. Denk erom, er is er één die alles ziet. Zo zijn al mensen wat bang gemaakt voor God. Daarom is het heel goed om te luisteren naar wat de Bijbel daar nou over zegt. En dan begint het allereerst met de betekenis van het woord oordelen. We hebben het heel veel gelezen in het Nieuw Testament. En er staat in het Grieks krinein. Dat kennen we van het woordje oordelen dus, maar het betekent ook onderscheiden. Onderscheiden waar het op aankomt. En dan zegt Jezus ook: oordeel niet opdat je niet zelf geoordeeld wordt. En we horen in dat oordelen gelijk veroordelen. Maar dat staat er niet. Oordelen, daar kunnen we niet zonder als het gaat om beoordelen. In de Bijbel wordt er voortdurend de nadruk op gelegd om te beoordelen. Kies dan het leven. Ik houd u het leven voor en de dood. Het goede en het kwade. Kies dan het leven. Je kunt niet zonder oordeel. En dan is het dus goed om de betekenis in je achterhoofd te houden dat het gaat om onderscheiden. Krinein, oordelen, onderscheiden. Zien waar het op aankomt, waar het nou werkelijk om gaat. En dan is het opvallend dat in de Openbaring van Johannes, en dat is overgenomen dus in onze Heidelbergse catechismus, dat in één adem wordt genoemd met Gods gezag. De koningschap van Jezus, zijn hemelvaart. Hij heeft de macht van nood en dood overwonnen. Alles staat in een ander licht, het licht van Pasen. In dat licht kan het duister en al zijn werken geen stand houden. Hun toestand is kritiek. Ze strijden een verloren strijd. Zijn wil zal geschieden. Hij zal er uiteindelijk zelf zorg voor dragen. God weet, het komt goed. En we zijn dan ook in de vrijheid gesteld, bevrijd, om ons te verzetten tegen de onmenselijkheid, tegen de mensverachting, tegen uitbuiting, tegen verslaving, tegen slavernij. Overal waar mensen worden klein gemaakt en onder de voet gelopen. En dan is het ook heel belangrijk om te onderscheiden de geesten, de krachten en machten die werkzaam zijn. Want juist die onmenselijkheid en die mensenverachting en uitbuiting wordt niet zelden door religie goed gepraat of aangepraat. Denk aan de koppels van de Duitse militairen die vandaag 75 jaar geleden ons land binnenvielen. God mit uns, God met ons, stond er op hun koppels. Kijk naar de strijd van de IS nu. Allah wil het. En die strijd is soms ook heel subtiel. Onder mom van de macht, van de vrijheid, gaat soms de macht van het geld schuil, die mensen tot slavernij dwingt. Soms zijn er de benepen moraalridders, die onder het mom van Gods wil elkaar eronder proberen te houden. En de kerk heeft de opdracht die machten en krachten te ontmaskeren, te bestrijden en aan de kaak te stellen. En dat is dus ook iets waarvoor je die geest van de wijsheid wel heel erg nodig hebt. Want het stelt je ook onder zelfkritiek. En dat woordje oordeel, krinein, onderscheiden, draagt ook als betekenis natuurlijk in zich crisis. En een crisis, dat is altijd een moment, niet alleen om ergens in te strijden, maar ook om er sterker uit te komen. En het gaat dus ook om de juiste keuzes te maken. Het oordeel van Christus gaat over leven en dood. En kijk je naar de geloofsbelijdenis, dan wordt het doorgetrokken. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat bepaalt ons bij onze verantwoordelijkheid. Het wil ons laten leren van de fouten van het verleden. En het behoedt ons ook voor goedkope kritiek op generaties voor ons. Het laat ook onze zelfkritiek mogelijk maken. En het laat zelfs onze doden delen in de belofte dat ons einde een nieuw begin is bij God. En dat is dus de grote uitdaging. Willen wij ons onder gezag van de ander met een hoofdletter stellen? En zoals gezegd, daar hebben we het in onze tijd extra moeilijk mee. Maar dan is het heel mooi dat we vandaag avondmaal hebben gevierd. Dat we hebben geproefd dat Jezus, die met alle macht was bekleed, uit liefde alles heeft afgelegd. Weerloos als een lam ging hij er onderdoor. Hij werd gemarteld, vermoord als de minste der mensen. En zegt de Bijbel ook, hem heeft God uitermate verhoogd en een plaats gegeven in de allerhoogste hemelen. En daar zal hij komen om te oordelen. En die Heer, zo leren we ook in de schrift, wil niets liever dan ons gratie verlenen. En dat is gratis, als wij ons onder de almacht van zijn liefde willen scharen. En zo leeft en leert hij ons vergeven, nieuw leven en ook om elkaar nieuwe kansen te geven. Ik kwam daar afgelopen week een ontroerend voorbeeld van tegen. Ik ging vorige week 3 mei voor in de gereformeerde kerk van Benschop. En ik was tijdens tv-kijken hier op zondagavond verzeild geraakt in de reunie. Dat ging over een klas uit Gouda, daar zat Bram de Graaf in, die een boek heeft geschreven over het verraad van Benschop. De volgende avond kwam dat, kijk gerust nog eens op, uitzending gemist, in andere tijden voorbij. Het verraad van Benschop. En ik herinner mij als kind dat we door Benschop reden en dat je richting Polsbroek daar een monument hebt staan van 2 vrouwenfiguren met daartussen een zuil met allemaal namen. Jongens uit het verzet die achter die boerderij bij de Hooiberg waren gefusilleerd. Het verraad van Benschop vertelt dat verhaal. En u begrijpt dat ik dat boek eigenlijk in 1 adem heb gelezen. Ook om mij voor te bereiden op die dienst op 3 mei in Benschop. Want veel van de jongens die gefusilleerd werden, kwamen uit de gereformeerde kerk van Benschop. Er was bijvoorbeeld een diaken en de organist, 2 broers. De laatste 2 levende zonen van een weduwe, die werden gefusilleerd. En toen ik daaraan refereerde, na afloop onder de koffie kwamen de tongen los. En de oudere vrouw kwam er naar mij toe en ze zei mij, weet je, in dit boek staan heel veel dingen, maar 1 ding staat er niet in. Die weduwe, die haar laatste 2 kinderen ook moest verliezen, wist wie hen verraden had. Maar ze stierf 6 jaar later, haar graf mee ingenomen. Ze was een heel gelovige vrouw. Die niet wilde dat na de oorlog nog een gezin kapot werd gemaakt en de vader in de gevangenis terecht zou komen. En zo nam zij haar geheim mee. Hoe is het mogelijk, die vrouw die haar laatste 2 zonen verloor, dat zij die spaarde, de verrader? En het kan niet anders, of zij leefde zelf uit genade. Het kan niet anders dan dat ze uit de genade van God genadig kon zijn, zelfs voor degene die verantwoordelijk was voor de dood van haar eigen zonen. Een ontroerend vervolg van een verbijsterend verhaal, hoe in een dorpsgemeenschap die heel erg lijkt op onze gemeenschap hier, mensen verzet hebben gepleegd en daar een hoge prijs voor hebben betaald. Maar ook hoe mensen vanuit hun geloof tot daden zijn gekomen die soms ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Het oordeel. Zonder oordeel, goed en fout, kunnen we niet leven en samenleven. De beoordeling van Gods wegen heeft ook troost. Het doet ertoe wat wij doen. En in de veroordeling zit ook de troost dat de beul niet voor altijd een voorsprong heeft. God neemt ons leven serieus. En hoe kunnen we dat nog meer duiden in onze tijd? Deze hoop vanuit de gerechtigheid in Christus, dat er de mogelijkheid is, dat wat scheef gegroeid is, wordt rechtgetrokken. Waar onrecht is geschied, wordt gerehabiliteerd. Maar dat uiteindelijk de basis van het oordeel liefde is. Christus liefde zuivert, loutert, heelt, richt op en brengt tot bestemming. Zijn liefde is niet alleen de basis van het oordelen, ze loopt erop ook uit. Oordeel is crisis. Christus' komst brengt een crisis teweeg. Maar hij oordeelt niet om te verwoesten, maar om op te bouwen. Al moet er soms iets of veel worden afgebroken. De belofte van Christus' komst maakt onze inzet voor vrede en gerechtigheid, onze keuzes voor menselijkheid zinvol. Hij komt terug naar de aarde en zijn liefde zal zegen vieren. En in dat licht gaan wij ook hemelvaart vieren. Dan zien we dat het spreken over boven in dienst staat van ons hier beneden. Hemel en aarde zijn onlosmakelijk verbonden en enkel in samenhang te zien. En als ik zing dat de liefde van de Heer op een dag, op de dag, ons allen zal doorstromen en vervullen, weet ik dat iedereen alles tot bestemming wordt aangeraakt. Als ik zing dat Hij als de opgestane en door God aangeraakte onder ons zal verschijnen, dan denk ik aan woorden als uitzicht, als hoop, verandering, vernieuwing, voltooiing, vrede, gerechtigheid, saamhorigheid, allen in allen. De wederkomst wil ons niet bang maken, want geloven is beteugelen van de angst. Ze willen ons wel bewust maken dat het ertoe doet wat we doen, dat we onze verantwoordelijkheid nemen en dat we ons doen en laten verbinden met de eeuwigheid, met de liefde van Christus, die het laatste woord zal hebben. En dat Christus is gekomen om ons te bevrijden van die veroordeling, dat oordeel. Daarvan hebben we geproefd vandaag, daarvan hebben we gehoord, daarvan hebben we gezongen. En dat is precies waar het Gabriel Fauré om te doen was. Daartoe was Christus gekomen, opdat wij vrij tot God mogen gaan. Komen wat komt. Amen. Een van de klassieke onderdelen uit een kerkdienst van ouds is de geloofsbelijdenis. Vaak ook gepaard met een lofprijzing, het Te Deum. We vinden daarvan een bewerking in gezang 412. En we zingen daarvan vanavond als onze geloofsbelijdenis vers 1, 5 en 6. En laten we dat zo mogelijk staande doen. Iemand die een prachtig boek over de geloofsbelijdenis heeft geschreven is dominee Wim van der Zee. Een dik boek, waarin alle artikelen uitvoerig worden besproken. En als je dan kijkt naar artikel 7, dan is het heel opvallend. Dan heeft hij het alleen maar over die zal komen. En om te oordelen schrijft hij geen letter. En als je zijn andere geschriften leest, weet je ook waarom. Hij kon er niks mee, dus geen woord erover. Hij wilde de lezer ook het oordeel onthouden. Maar hij heeft verschillende gebeden geschreven, waarvan een van zijn bekendste begint met: niet om te oordelen zijt gij gekomen. Maar ook dit gebed, waar ik vanavond met jullie deze avond mee wil besluiten. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Barmhartige God, om Jezus uw Zoon, om zijn blik vol ontferming, om zijn woord van genade, om zijn gemeenschap met veroordeelden, om zijn vergeving voor wie hem kruisigden, bidden wij u. Dring door tot ons hart. Breek ons hart open. En help ons dat wij niet veroordelen, maar proberen te verstaan. Dat wij niet terugslaan, maar de hand uitsteken. Dat we elkaar niet afschrijven, maar bereid zijn tot een nieuw begin. Wat er ook gebeurde en wat ons ook werd aangedaan. Genees in ons de bittere en pijnlijke gevoelens van verongelijkheid, van onbegrip en wantrouwen, van ergernis en wrevel, van haat en vijandschap. En maak ons vrij om ervan te genieten dat we niet alleen leven, maar samen met anderen, anderen die anders zijn, en met elkaar geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Bevrijd ons tot mens in uw naam, medemens als uw Zoon. En bidden wij dan in stilte wat leeft in de kamers van ons hart. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Vanavond collecte in de eerste rondgang bestemd voor Kerk in Actie met een bijzondere bestemming. De bestrijding van het verschrikkelijke leed in Nepal, de aardbeving. Vanmorgen hebben we daar indringende beelden van gehoord en woorden zijn er gesproken, van harte aanbevolen. In de tweede rondgang bestemd voor de solidariteitskas, waarmee gemeenten in nood in stand worden gehouden. Van harte aanbevolen. Daarna is tot slot niet Psalm 103, C, vers 1 en 2. En laten wij dan van hier gaan in vrede, verwachtende de toekomst van Gods Rijk. Want de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.
Thank you. Ja, dat is heel mooi, maar we zaten natuurlijk weer bij die 30 kinderen natuurlijk. En ik zei, de vallen gaat goed. Maar als je die kinderen ziet, hoe gespannen over deze oorlog zijn. Hè? Er was een jongetje van oud, die ging een grap naar het derde huis. Toen kocht dus mevrouw Biro, dus die vallen nu weer, die zetten een beetje de open koepelende
buiten.
Van, Bergdorf, wat gaan we nou doen? Toen zei ze, de schouwvrouw gemaakt. Toen zei ze, daar kunnen we niet met 30 kinderen. Is die zo verschrikt geraakt? Ah, ja. Ik ga niet naar de kant, ik wil niet naar de kant. Hij kwam uit de leeftijd en dat heeft hij heel slecht gehad. Want het zijn negen kinderen uit alles in de kant. En net moet ik eerlijk zeggen, de zusjes, die moeder is aan de kant overleden, niet dat die vader gaat sturen. Waar hebben we het hier van?
Nee, nee, nee.
Er geeft één hier in de kerk dat het inbent van de mensen. Wat het gek is, de bouw aan het huis. En dan is het niks te doen.
Dat zou heel goed.
Maar die 30 kopjes.
Ja, ja, ja.
Wat is de wereld dan ongelijk gebeurd?
Ja, ja.
Hier loopt het net wat er vandaan aan het gebeurd is. Je weet gewoon niet hoe die kinderen. Ja, je kan zo'n stukje kunnen geven, maar dat gaat niet.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
Dus daar zit het van. Voor mij is het project heel strak, omdat ik er gewoon lekker thuis op ben. Ik ga nu niet zo
Vanavond niet.